Stel je voor, je bent in Washington. Het is 4 juli 2026.
Een historisch moment eigenlijk.
Precies, een kwart millennium Amerikaanse geschiedenis. Wat op papier gewoon het ultieme moment van nationale eenheid had moeten zijn, weet je wel?
Met hotdogs, fanfares, dat hele plaatje.
Exact, een verenigd land. Maar voor de ogen van de wereld verandert dat in een totaal ander schouwspel. We zagen massa-evacuaties op de National Mall. Honderden marcherende neonazi's in de straten. En
dat waanzinnige weer.
Ja, een ongekende bliksemstorm die letterlijk de concurrentie aangaat met het vuurwerk. We duiken in deze deep dive vandaag in een van de meest surreële momenten uit de recente Amerikaanse geschiedenis.
En daar hebben we best wel uniek materiaal voor.
Zeker. We baseren deze sessies op het omvangrijke dossier Trump 2015-2019. En een echt opmerkelijk gedetailleerde reportage van Thomas Rupp.
Ah ja, de toenmalige Amerika-correspondent van de Volkskrant. Die was daar ter plekke.
Precies. Maar voordat we echt de diepte ingaan en die dag ontleden, is het wel even cruciaal om stil te staan bij onze bronnen, toch?
Ja, dat is absoluut noodzakelijk. Kijk, we werken vandaag met documenten die bol staan van zwaar gepolariseerde perspectieven.
Van beide kanten.
Exact. Van zowel de uiterste linker als de rechterkant van het Amerikaanse politieke spectrum. En onze benadering in deze analyse is strikt analytisch.
Dus voor jou als luisteraar, we kiezen hierin absoluut geen kant.
Nee, we vellen geen oordeel over de politieke inhoud. We opereren puur als waarnemers. De missie van deze sessie is om objectief te synthetiseren wat er gebeurde en vooral waarom het gebeurde.
Ja, we willen de ideeën overbrengen zonder die standpunten te onderschrijven. We proberen de storm te begrijpen, zeg maar. Niet om te bepalen wie de regen heeft veroorzaakt.
Mooi verwoord.
En over die regen gesproken. De natuur leek op die 4 juli echt de perfecte, bijna theatrale voorbode van de politieke chaos.
Het was letterlijk een storm die opstak.
Als je de verslagen van Thomas Rupp leest, zie je dat de weersomstandigheden de spanning in de stad fysiek weerspiegelden. Duizenden aanhangers stonden urenlang in een zinderende, verstikkende hitte te wachten.
Ja, en toen pakten die wolken zich samen.
Bizar gewoon. Ver voordat de president het podium zou betreden. Zware donder, bliksemschichten die door de stad joegen, bomen die echt gevaarlijk bogen in de wind. Het werd zo gevaarlijk dat de hele National Mall in allerijl ontruimd moest worden.
Wat op dat moment fascinerend is om te observeren, is de onmiddellijke reactie vanuit het Witte Huis.
Want die was best wel opmerkelijk, toch?
Zacht uitgedrukt, ja. Terwijl veiligheidsdiensten in totale paniek bezig zijn met crowd control in een levensgevaarlijke situatie, grijpt de president naar sociale media.
Oh, wauw, tijdens de evacuatie.
Ja. Hij is woedend over de dreigende aflasting en hij dicteert openlijk dat zijn rally door moet gaan. Met de inmiddels beruchte toevoeging, hij zei letterlijk zoiets van, al is het om 2 uur 's nachts.
2 uur 's nachts?
Bizar. En kijk, dat is geen blinde koppigheid. Analisten stellen dat dit een bewuste uiting van dominantie is. Het zendt de boodschap uit dat nog politieke tegenstanders, nog meteorologische overmacht hem kunnen weerhouden van het opeisen van dat nationale podium.
Op die specifieke 250ste verjaardag.
Precies. Uiteindelijk werd het geen 2 uur 's nachts, maar betrad hij rond 11 uur 's avonds het podium.
Maar we mogen absoluut niet voorbij gaan aan wat er overdag in diezelfde straten gebeurde. Want de fysieke storm werd voorafgegaan door een politieke storm.
Die misschien nog wel explosiever was.
Ja, die reportage in de Volkskrant beschrijft hoe honderden gemaskerde neonazi's van de militie Patriot Front in een strakke formatie richting het kapitaal marcheerden.
Met de Confederate flag, geloof ik.
Klopt. En ze scandeerden leuzen als neem Amerika terug. En recht daartegenover stonden progressieve tegendemonstranten met hun eigen marsen.
Het was een kruidvat.
Letterlijk een kruidvat. En dat allemaal op de dag dat de natie verenigd zou moeten zijn. Hoe kon die 250ste verjaardag, die semi-quincentennial, zo extreem gepolariseerd raken?
Nou, om dat te begrijpen, moeten we echt even kijken naar de machinerie achter de schermen. Nationale jubilea worden traditioneel ingezet voor nationale heling. Denk aan 1976, na het Watergate-schandaal.
Dat werkte toen heel verbindend, ja.
Precies. En voor 2026 was een onpartijdige stichting, gesteund door zowel Democraten als Republikeinen, al jaren bezig om een verbindend evenement te orchestreren, met steun van het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.
Oké, stel je voor, gewoon als analogie voor jou als luisteraar. Je organiseert met je broers en zussen in het geheim een enorm 50-jarig huwelijksfeest voor je ouders. Jarenlange voorbereiding, alles is afgestemd om de hele complexe familie bij elkaar te brengen.
Een mooi streven.
En dan op de ochtend van het feest kaapt één dominante oom de feestcommissie. Hij ontslaat de cateraar, annuleert de band, eist de locatie op en verandert het gouden huwelijk in een reclamecampagne voor zijn eigen bedrijf.
Dat is een hele rake vergelijking. Want in de praktijk is dat exact wat er gebeurde, maar dan op federale schaal.
Hoe deed hij dat dan precies? Want zo'n onafhankelijke stichting zet je toch niet zomaar opzij?
De mechanismen daarachter zijn echt opmerkelijk meedogenloos. Het Witte Huis zette die stichting buitenspel door simpelweg gebruik te maken van de uitvoerende macht.
Dus via decreten en dergelijke.
Onder andere door vergunningen via de National Park Service in te trekken en een eigen concurrerende taskforce in het leven te roepen. Daardoor konden ze miljoenen aan donorgeld omleiden.
Oh, wauw. Ze trokken gewoon de stekker uit de zuurstoftoevoer van het originele plan.
Exact. De onpartijdige viering werd effectief doodgeknepen door een gebrek aan ruimte en geld. Wat ervoor in de plaats kwam, was een 3 kilometer lange Great American State Fair op de National Mall, ontworpen door het Witte Huis.
En dat was, neem ik aan, geen neutraal geschiedenislesje.
Nee, totaal niet. Het was een uiterst gecureerde, gepolijste versie van het verleden. De controversiële hoofdstukken, zoals de slavernij en de lange strijd voor burgerrechten, die schitterden echt door afwezigheid.
Dus de geschiedenis werd gewoon schoon gepoetst.
Ja. En daartegenover werd het christendom pontificaal in het middenpunt van de ontstaansgeschiedenis geplaatst.
En dat religieuze accent kwam 's avonds laat dus ook heel nadrukkelijk terug in zijn speech. Het is dan inmiddels 23 uur, de regen is eindelijk wat gaan liggen. En hij staat daar voor een ronduit gigantische digitale Amerikaanse vlag.
Een enorm visueel spektakel. Zeker.
Hij refereert dan aan de schepping en zegt: we zijn allemaal gecreëerd naar het beeld van de Almachtige God. Dat is een klassiek Bijbels sentiment dat je wel bij meer presidenten hoort.
Klopt, dat is op zichzelf niet ongebruikelijk.
Nee, maar hij plakte er onmiddellijk een politieke dolkstoot achteraan door te zeggen: dat zou een communist nooit zeggen. Waarmee hij de pijlen dus echt direct richtte op zijn binnenlandse critici.
En met die ene zin betreden we eigenlijk de ware architectuur van deze hele toespraak. Aan de oppervlakte bevatte de speech alle noodzakelijke ingrediënten voor een viering van 4 juli.
Dus de klassiekers zaten erin?
Zeker. Er was een ronkende lofzang op het Amerikaans exceptionalisme, diepe buigingen naar de onafhankelijkheidsverklaring van 1776, de grondwet, de Founding Fathers. Dat zijn fundamenten waarop elke president dit soort toespraken bouwt.
Wacht even, laten we dit even kritisch bekijken, want ik wil wel even scherp de advocaat van de duivel spelen hier.
Ga je gang.
Als ik heel eerlijk ben, als je er met een nuchtere blik naar kijkt, klinkt dit tot nu toe als standaard politiek theater. Ik bedoel, Ronald Reagan deed het, Barack Obama deed het. Elke zittende president gebruikt zo'n feestdag toch om het succes van de natie stiekem te vervlechten met de successen van zijn eigen beleid.
Dat is waar.
Is het dan niet de normaalste zaak van de wereld dat je voor een miljoenen publiek je eigen visie in de etalage zet? Zijn de critici uit dit dossier hier niet gewoon aan het zoeken naar spijkers op laag water in een toch al verhit politiek klimaat?
Ik snap helemaal waarom je dat vraagt. Want de conventie schrijft inderdaad voor dat presidenten beleidssuccessen vieren. Maar er is een cruciaal verschil.
Oké, wat deden Reagan en Obama dan anders?
Wat zij deden was eigenlijk stellen: onze benadering maakt dit land sterker dan de benadering van de tegenstander. Dat is een beleidsmatig debat. Waar deze toespraak in 2026 fundamenteel van afweek, is dat historische ankerpunten niet werden gebruikt om beleid te verdedigen.
Maar waarvoor dan?
Om binnenlandse tegenstanders volledig buiten de nationale gemeenschap te plaatsen. Trump koppelde de heldenmoed van 1776 aan keiharde extreme aanvallen op zijn opponenten. Hij gebruikt het woord communisten niet als een economische beschrijving, maar echt als een vignet voor anti-Amerikaans sentiment.
Ah, dus je bent al geen tegenstander meer, je bent een vijand van de staat.
Precies. En nog veel ingrijpender was zijn gebruik van de term kanker. Hij omschreef de politieke oppositie als, en ik citeer, een kanker die je snel moet wegsnijden.
Oef, ja, het is wel heel heftig. Maar waarom trekt de wetenschap in dit dossier juist bij dat specifieke woord de grens? Ik bedoel, kanker is een hard woord, maar in de volksmond wordt het wel vaker als metafoor gebruikt, toch?
Ja, maar in politieke retoriek hebben biologische en medische metaforen een heel specifiek documenteerbaar psychologisch effect.
Hoe bedoel je dat precies?
Als je een politieke tegenstander definieert als een dodelijke, kwaadaardige ziekte in het lichaam van de natie, dan debatteer je niet meer over belastingtarieven of infrastructuur.
Nee, logisch. Je onderhandelt niet met een ziekte.
Exact. Je stelt dat de overleving van het land afhangt van de fysieke eliminatie van die groep. Het snijdt de weg af naar compromis, want met een kankergezwel sluit je geen compromis. Dat snijdt je weg, zoals hij zelf zei.
Dat is echt een ijzingwekkende nuance als je er zo over nadenkt. Je degradeert ze eigenlijk van medeburgers met een andere mening tot een existentiële bedreiging. Het gaat echt van stem op mij naar verwijder hen.
En dat hij deze retoriek hanteerde op de dag die de geboorte van de natie moest vieren, dat is waarom critici en historici oordelen dat hij de grens van partijpolitiek ver overschreed.
Nou, hij schaamde ook niet om de constitutionele randjes verder op te zoeken tijdens diezelfde speech, toch?
Zeker niet. Te midden van al die zware retoriek over de grondwet maakte hij grappen over zijn derde termijn, waarmee hij inspeelde op zijn theorieën over de verkiezingen van 2024.
En hij voerde ook openlijk campagne voor die SAFE Act.
Ja, een omstreden wetsvoorstel dat onder het mom van verkiezingsveiligheid de drempel om te stemmen voor bepaalde bevolkingsgroepen aanzienlijk zou verhogen.
Hij gebruikte de geschiedenis dus letterlijk als brandstof voor zijn actuele politieke vuur. Maar die inzet van de geschiedenis bleef niet beperkt tot het binnenland, blijkt uit onze bronnen.
Nee, de toespraak bevat een wezenlijke herdefiniëring van het buitenlandbeleid en de positie van Amerika in de wereld. Het hele America First-paradigma wordt echt doorontwikkeld naar een veel agressievere vorm.
Hoe zag dat eruit dan?
Nou, traditioneel gezien draait nationale veiligheid om militaire allianties, inlichtingendiensten, grensverdediging. Maar in deze toespraak werd dat concept gigantisch opgerekt.
Dus andere dingen werden ineens een kwestie van nationale veiligheid?
Ja, migratie, binnenlandse criminaliteitscijfers en vooral internationale economische concurrentie. Economische onafhankelijkheid werd gepresenteerd als de enige ware vorm van nationale soevereiniteit.
Wacht even, laten we de implicaties daarvan eens ontleden voor de luisteraar. Als je economische concurrentie klassificeert als nationale veiligheid, dan verandert de hele diplomatieke gereedschapskist, toch?
Volledig.
Dan kun je ineens defensiewetten gebruiken om invoertarieven op, zeg, Europese auto's af te dwingen. Ik probeer me voor te stellen hoe de rest van de wereld naar dit tafereel keek. Stel dat je als Europese ambassadeur op die tribune zit in de stromende regen of je kijkt mee vanuit Parijs.
Met stijgende verbazing waarschijnlijk.
Ja, je hoort de Amerikaanse president bondgenootschappen devalueren en economie als oorlogsvoering presenteren. Wat is dan de reactie?
Nou, de diplomatieke kabels die die nacht verstuurd werden, zoals heel mooi geanalyseerd in het dossier, tonen een wereld die echt in tweeën was gesplitst.
Oh, dus niet iedereen was in paniek?
Nee, fascinerend genoeg zag een minderheid van de internationale waarnemers hierin juist de kracht van de Amerikaanse democratie.
Serieus? Hoe redeneerden zij dan?
Zij beredeneerden: het is rommelig, het is rauw, er wordt gedemonstreerd in de straten en er vallen keiharde woorden. Maar alles gebeurt in de openbaarheid. Meningsverschillen worden niet onderdrukt door een autoritair apparaat. Dat zagen zij als de vitaliteit van een messy democracy.
Dus liever een scheurende democratie in de open lucht dan een stille dictatuur achter gesloten deuren.
Precies die redenering. Echter, en dat is een grote echter, de overgrote meerderheid van de bondgenoten raakte echt in paniek. Zij observeerden geen vitaliteit, maar fundamentele instabiliteit.
Ze zagen een supermacht wankelen eigenlijk.
Ze zagen een kernmacht die openlijk brak met 80 jaar multilaterale orde. Hun logica was: als een president niet bereid is om zijn eigen natie op de nationale feestdag bijeen te houden en zijn eigen oppositie als een tumor omschrijft.
Ja, hoe ga je dan complexe allianties respecteren?
Inderdaad.
De vraag op internationaal niveau was niet langer wat Amerika ging doen, maar of Amerika überhaupt nog een rationele, betrouwbare partner kon zijn.
Dat is best wel beangstigend. Als de buren zich al afvragen of je huis nog weer op de fundering staat, kun je je voorstellen hoe het in dat huis voelde. En daarmee landen we bij de Amerikaanse samenleving zelf.
Ja, de nasleep.
Zodra de woorden waren uitgesproken, zagen we eigenlijk dat het land mentaal in twee compleet geïsoleerde realiteiten leefde.
Ja, en voor de aanhangers van de president was deze toespraak een magistrale, noodzakelijke overwinning. Zij snakte naar een leider die onbeschaamd opkwam voor traditioneel patriotisme en de culturele strijd niet ontweek, maar vol aanging.
Voor hen was het doortastend leiderschap.
Absoluut. Zij voelde zich gelegitimeerd in een overtuiging dat de ideologische kloof zo diep was geworden dat beleefde compromissen gewoon niet meer volstonden.
Maar goed, aan de andere kant stonden de critici en gematigden. Voor hen klonk dit waarschijnlijk als de doodsklok voor de democratische normen. Zij zagen hoe het allerlaatste restje verbindend bindmiddel van de republiek werd gekaapt.
En dat heeft directe gevolgen voor het bestuur van het land.
Precies, want hoe moet je de dag na zo'n speech in de Senaat gaan zitten? Hoe onderhandel je over, ik noem maar wat, landbouwsubsidies met collega's wiens leider zojuist op televisie heeft gesuggereerd dat jouw overtuigingen een existentiële ziekte zijn?
Nou, de afbraak van dat vertrouwen wordt prachtig en tegelijkertijd heel zorgwekkend gevangen in de impactscore uit het Trump-dossier.
Oh ja, die cijfers. Neem ons daar even in mee.
De samenstellers analyseerden de impact van deze 4 juli op een schaal van 10. Ze waardeerden de inzet van democratische symboliek met een 9. Maar de combinatie van de twee volgende scores is echt fascinerend.
Vertel.
Ze geven de nationale eenheid een 8 uit 10, maar de politieke polarisatie krijgt tegelijkertijd een 9 uit 10.
Wacht even, dat klinkt op het eerste gezicht als een wiskundige onmogelijkheid. Een 8 voor eenheid en een 9 voor polarisatie. Hoe kan een land enorm verenigd zijn, maar tegelijkertijd extreem gepolariseerd?
Het is begrijpelijk dat dit verwarrend lijkt. Maar we hebben het hier niet over nationale eenheid over de hele linie. We hebben het over groepsdynamiek.
Ah, dus binnen de groepen zelf.
Exact. Beide kampen ervoeren die avond een intense, bijna euforische mate van eenheid, maar dan uitsluitend binnen hun eigen bubbel. De rechterflank sloot de gelederen in patriotische trots en loyaliteit. De linkerflank voelde een ongekende eenheid in hun diepe collectieve verontwaardiging en angst voor de democratie.
Oh, dus ze stonden allebei heel sterk samen, maar dan met de ruggen naar elkaar toe.
De score voor de beleving van eenheid is dus een 8. Maar omdat die twee groepen zich verenigden tegen elkaar in plaats van met elkaar, knalde de score voor polarisatie naar een 9. De nationale eenheid was met andere woorden volledig gefractioneerd.
Bizar eigenlijk. Dat is een briljante, hoewel deprimerende mechaniek. Het verklaart echt waarom beide kanten na afloop dachten dat zij de absolute meerderheid van het echte Amerika vertegenwoordigden.
En dat brengt de analisten in het dossier bij de grote, klassieke kip-en-het-ei-vraag.
Welke vraag is dat precies?
Fungeerde deze toespraak op 4 juli als een motor die de verdeeldheid in het land verder aanjaagde? Of, en dit is de kern, was zijn optreden simpelweg de ultieme weerspiegeling van een samenleving die sinds de jaren 2010 al systematisch versplinterd was door algoritmes en identiteitspolitiek?
Dus creëerde hij de storm of navigeerde hij er gewoon meesterlijk op?
Ja, en bestuurde hij de orkaan die de samenleving zelf had voortgebracht.
Wauw. Waarschijnlijk is het antwoord gewoon een combinatie van beide. Een soort feedback loop die zichzelf constant versterkte. En om dat beeld van die orkaan helemaal compleet te maken, moeten we nog heel even stilstaan bij hoe die bizarre avond eindigde.
Het vuurwerk.
Ja. Nadat Trump zijn zwaar beladen speech afrondde, kondigde hij aan dat Washington de grootste vuurwerkshow ooit zou krijgen. En Thomas Roep beschrijft prachtig hoe de lucht een half uur lang onafgebroken werd verlicht. Het hield zo lang aan dat 4 juli ongemerkt overging in 5 juli.
Maar de natuur was nog niet klaar, toch?
Nee. Zeker niet. Nog voordat het kruid verschoten was, rommelde het weer. De bliksemflitsen en de zware donderklappen vielen precies samen met die gigantische vuurpijlen. De explosies van de mens en de woede van de natuur vochten letterlijk om dominantie aan de hemel.
Het is een visuele metafoor die een scenario-schrijver niet had durven bedenken, omdat het gewoon te ver gezocht zou lijken. Het symboliseert perfect de absolute chaos en de onvoorspelbaarheid van dat moment.
We hebben vandaag in deze analyse echt een ongelofelijke reis gemaakt. We begonnen met zweet en regen op de National Mall. We ontleden hoe de ambtelijke vergunningen van een 250-jarig jubileum werden gekaapt.
We zagen hoe klassieke retoriek uit 1777 werd omgesmeed tot een wapen, compleet met die kankermetafoor.
Precies. We bekeken de verbijstering vanuit Europa en de rest van de wereld en we begrepen eindelijk hoe een score van 8 voor eenheid en een 9 voor polarisatie feilloos naast elkaar konden bestaan.
En als we al deze feiten en analyses uit het dossier nu proberen te vangen in een bredere filosofische context, laat ik je graag achter met een onbeantwoorde gedachte. Een gedachte die eigenlijk ver voorbij de waan van de dag reikt.
Ja, heel graag.
We hebben gezien hoe het gedeelde verleden werd ingezet als munitie voor het heden. Maar als een natie haar eigen 250ste verjaardag niet meer samen kan vieren, zonder dat de geschiedenis zelf een ideologisch slagveld wordt, wat bindt die burgers dan nog voor de komende 250 jaar?
Oef.
Is een gedeelde toekomst überhaupt nog mogelijk als de gedeelde realiteit van het verleden definitief is verdwenen?
Wauw. Dat is er wel eentje die inslaat. Neem die gedachte met je mee of je nu de hond aan het uitlaten bent of straks in de auto zit. Wat beschouwen wij vandaag de dag als normaal? En hoe snel kan die normaliteit verdampen als de storm opsteekt?
Heel belangrijk om over na te denken.
Zeker weten. Heel erg bedankt voor het delen van je tijd en je nieuwsgierigheid. We waarderen het enorm dat je met ons de diepte in wilde duiken vandaag. Blijf vooral vragen stellen bij alles wat je leest. Blijf de mechanismen achter de politiek zoeken. En vergeet niet omhoog te kijken als het donder weer aanzwelt. Zorg goed voor jezelf en een hele fijne dag verder.